Onze hulp en onze enige verwachting is ook in 2025. In de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen met elkaar uit Psalm 36. En daarvan het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Het derde van Psalm 36. De schriftlezing voor deze nieuwjaarsmorgen is uit het boek Openbaring. En we lezen daaruit het 21ste hoofdstuk, te beginnen bij vers 22 en we lezen door tot en met het vijfde vers van hoofdstuk 22. Openbaring 21 vers 22 tot hoofdstuk 22 vers 5. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 18 het 8ste vers. Hun zijt gij goed, die goede tieren handelen oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. En wat er verder volgt. Daarna doen wij belijdenis des geloofs vanochtend met zondag 22 van de Heidelbergse catechismus. Zondag 22 van de Heidelbergse catechismus is onze geloofsbelijdenis na het zingen van Psalm 18, het achtste vers, en het lezen van Openbaring 21, vers 22 tot en met hoofdstuk 22, vers 5.
En ik zag geen tempel in de stad, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelfde zouden schijnen. Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het Lam is haar kaars. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want aldaar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des Lams. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon Gods en des Lams zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen en zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En aldaar zal geen nacht zijn en zij zullen geen kaars noch licht der zon van noden hebben, want de Heere God verlicht hen en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid.
Thank you.
En dan beleiden wij met zondag 22. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Dat, nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensenhart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het gelezen schriftgedeelte. Openbaring 21, de laatste woorden van vers 25. En dan lezen wij Gods woord als volgt. Want aldaar zal geen nacht zijn. Willen we samen nu de Heere zoeken in ons gemeenschappelijk gebed en hem bidden om zijn zegen. Goedertieren en trouwhoudende Heere, het is dankzij die deugden, die eigenschappen, omdat u zo bent, dat wij hier vanochtend samen mogen zijn. En dat we thuis verbonden mogen zijn met deze eredienst. En we danken u, Heere, dat u ons deze afgelopen nacht hebt gespaard, dat we weer wakker mochten worden, dat we weer zoveel gezondheid en kracht kregen, dat we hier kunnen zijn. We bidden u ook, Heere, voor hen die hier niet zijn, om wat voor reden dan ook hun plaats hebben leeggelaten. Legitieme redenen, vanwege ziekte of ouderdom, oppassen op de kinderen of anderszins, maar er zullen er ook zijn die eigenlijk geen reden hadden om weg te blijven. U weet, Heere, wat er in ons hart en in ons leven leeft en ook wat er niet leeft. En Heere, nu staan we aan het begin van een nieuw jaar. En dan hebben wij altijd het gevoel van vooruitkijken. En wat verwachten wij? Wat kunnen we met veel zorg het nieuwe jaar ingaan als het gaat om onze gezondheid? Als het gaat om zaken van persoonlijke aard of van maatschappelijke aard? Als het gaat om allerlei dingen die ons hart en ons leven zo somber kunnen maken. Of er mag misschien veel verwachting zijn, hele letterlijke zin, als er een kind verwacht mag worden. Of als jonge mensen zich voorbereiden op de huwelijksdag. Of als er in maatschappelijk opzicht veranderingen aankomen. En zo kunnen we met heel verschillende gedachten en verwachtingen hier in de kerk zijn. Maar er is toch één ding, Heere, waarin wij overeenstemmen. Eén vraag die ons allen aangaat. En dan vooral het antwoord op die vraag. Waarheen, pelgrim, waarheen gaat gij? De mens gaat naar zijn of haar eeuwig huis. En waar zal dat huis zijn? En wat voor huis zal dat zijn? Zal dat een huis zijn van licht en van vreugde? Van eeuwig u genieten en stoorloos in uw nabijheid zijn? Of zal dat een huis van buitenste duisternis zijn, waar de wening is en de knersing der tanden? Heere, het afgelopen jaar heeft ons weer dichter bij die eeuwigheid gebracht. En zou u gewillen geven, Heere, dat die troost waar we zojuist belijdenis van hebben afgelegd, ook onze troost mag zijn of worden? Die enige troost waar onze belijdenis ook mee begint. Dat ik niet meer van mezelf ben, maar van Jezus Christus, die mij gekocht heeft met zijn dierbaar, zijn kostbaar bloed. En mij van al mijn zonden bevrijd heeft en voor mijn schuld volkomen heeft betaald. Heere, geef dat we dat mogen zoeken, dat we dat mogen kennen en dat we geen rust hebben voor ons hart voordat we op goede gronden van uwentwege mogen horen: ik ben uw heil alleen. En als wij vanochtend, Heere, dan in uw huis zijn, als dat onze begeerte was, om van uwentwege te horen wat ook voor het nieuwe jaar nodig is, als er een uitzien mag zijn, Heere, wilt u dat vervullen. Als er een zoeken mag zijn, geef dat het een vinden mag worden. Als er een genieten mocht zijn, ook in de afgelopen dagen of weken, van uw nabijheid, Heere, geef dat het verdiept mag worden. En dat we mogen uitzien boven dit leven, boven de dood en het graf, en dat het verlangen mag worden geboren bij u, mijn koning en mijn God. Verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Dan mag het toch wel eens zo zijn, Heere, dat de tijd niet snel genoeg kan gaan. En wat zal het dan toch ook zijn, Heere, om u groot te mogen maken. Om eeuwig bij u te mogen zijn. Om eeuwig u te kennen, gelijk we ook gekend zijn. Heere, dat we daardoor mogen worden gelokt en genodigd. Om dat te zoeken, want het gaat toch om zulke grote en heerlijke zaken. In de plaats waar uw woord wordt verkondigd. De werkplaats van uw Heilige Geest, waar hij door woord een toepassing geeft aan het hart. Wilt u ons zo leiden, Heere, in de prediking, ook in het nieuw begonnen jaar. Wat hebben we uw geest, wat hebben we uw zegen daarbij onmisbaar nodig. Want in en uit onszelf kunnen we niet spreken en niet preken. Maar kunnen we ook niet horen en niet luisteren en zeker niet verstaan. En daarom bidden wij u, Heere, voor dit nieuwe jaar om uw zegen over de bediening van uw woord. Maar ook om alle andere werkzaamheden die er in de gemeente in uw koninkrijk mogen geschieden. In het onderwijzen van de jeugd, de catechisaties, de huisbezoeken. En we bidden u dan ook, Heere, voor alle ambtsbroeders die ook hun taken hebben gekregen van u. Geroepen zijn tot dit ambt. Heere, wilt u ook hen bedienen met uw geest bij de huisbezoeken, pastorale bezoeken, diaconale bezoeken, bij de verantwoordelijkheden die er liggen op de kerkraad om dit volk te wijden en te leiden. In zoveel opzichten, Heere, wilt u daartoe uw genade en geest schenken. We bidden u, Heere, voor al het werk dat rondom de bediening van uw woord vanaf de kansel en bij de huizen mag geschieden. De koster met zijn vrouwen en allen die hem behulpzaam zijn, Heere, wil ook hem nieuwe krachten geven, opdat hij dit werk ook met vreugde mag doen. En geef hem ook te delen, Heere, geef hen te delen in dat dorpelwachterswerk. We bidden u voor de organisten, wil u hen ook alles geven wat nodig is om de erediensten te begeleiden, tot eer van uw naam en tot stichting van de gemeente. We bidden u, Heere, voor allen die verantwoordelijkheden hebben in het leiden van verenigingen, van de zondagsschool, jongeren en ouderen, de kinderen. Heere, geef ook daar alles wat nodig is om dat woord zo te mogen brengen dat het in overeenstemming is met uw woord, met uw geest en dat het mag toegepast worden aan de harten. En zo bidden we u voor al het ondersteunende werk dat geschieden mag in en om de gemeente heen. Allerlei praktische zaken, wilt u daar uw zegen over gebieden, Heere? Want juist ook die vele vrijwilligers, die kunnen we niet missen en die hebben ook zelf die zegen zo nodig. Want we zijn niet bezig, Heere, voor onze eigen zaak, maar het gaat toch om uw koninkrijk en om uw eer, ook tot in het kleinste werkje toe. Heere, wilt u ons zo nabij zijn, de gemeente in alle omstandigheden van het leven die we ook meenemen in het nieuwe jaar in, van ziekte en van zorg, van rouw en van verdriet. Heere, wilt u uw genade in ons hart verheerlijken en uw werk aan uw knechten doen blijken en uw heerlijkheid niet van onze kinderen doen wijken. Wilt u ons dit jaar bewaren, Heere, voor de zonde allereerst en allermeest, maar ook voor een onverwachte en onverzoende dood. Als we vooruitzien, Heere, dan weten we dat de dood weer komt. En we weten nog niet precies voor wie, al is er voor de een meer gedachten dan voor de ander. Maar we kunnen zelf persoonlijk allemaal opgeroepen worden. Klein en groot, jong en oud. En heren, daar moeten we bereid zijn. Wilt u dat ook door middel van de prediking, door middel van alle middelen die ons worden aangereikt, werken? En geef zo, heren, dat we dat ene nodige mogen zoeken. Leid ons zo, heren, in alle dingen. Helpt u ons in deze kerkdienst ook weer om datgene wat overdacht is weer helder te mogen verwoorden. En dat het ook de harten mag bereiken, heren. Zend uw licht en uw waarheid, dat die ons leiden. Bewaar ons voor de boze, heren, want die is er ook altijd bij om de loop van uw woord in de weg te staan. Neem onze harten en onze gedachten gevangen en onder het beslag van uw woord. En hoor onze gebeden zo, om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij op Psalm 73 en daarvan de versen 12, 13 en 14. 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Het 13e, wien heb ik nevens u omhoog? En het 14e, wie ver van u de weelde zoekt. 12, 13 en 14 van Psalm 73. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Dat zal in één rondgang gebeuren. De Heere zegene u met uw gaven. Thank you. Aan het einde van de prediking na het amen, dan zingen we uit Psalm 16 het zesde vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan indruk het vooruitzicht mij verheugde. En wat er verder volgt uit het zesde vers van Psalm 16, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, op de oudejaarsavond dan kijken we terug. Zo doen we dat gevoelsmatig. En op nieuwjaarsmorgen dan zien we vooruit. En als we vooruit zien, ik zei het al in mijn gebed, dan kunnen we dat zo heel verschillend beleven. Er zijn er die met heel veel zorg vooruitzien naar het komende jaar 2025. En wat het jaar zal brengen. Hoe zal het gaan met de gezondheid? Hoe lang heb ik nog te leven? Of mijn man, of mijn vrouw, of anderen om wie we grote zorgen hebben? Hoe zal het gaan in het gezin, in het huwelijk? Hoe zal het gaan op school, in het maatschappelijke leven? Allerlei zorgen en donkere wolken kunnen zich dan samenpakken boven dat nog onbekende jaar. Terwijl een ander misschien weer juist met heel veel verwachting het nieuwe jaar ingaat. Omdat er een kindje verwacht wordt, bijvoorbeeld. Of jonge mensen die zich voorbereiden op hun trouwdag. Dan heb je echt iets om naar uit te zien. Het uitzien naar het einde van het schooljaar, een examenjaar. En wat er daarna mag volgen, een nieuwe baan enzovoorts. En zo kunnen we met heel veel verschillende gedachten dat nieuwe jaar 2025 tegemoet zien. Maar één ding, gemeente, dat stemt ons allen gelijk. En één verwachting, één uitzien, één vraag, die mag ons allemaal wel bezetten. Waar zijn wij op reis naartoe? Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En welk huis zal dat zijn? Is dat het huis waar we ook met de belijdenis van hebben gesproken? De eeuwige heerlijkheid. Zal dat onze toekomst mogen zijn? Heeft het jaar 2024 ons een jaar dichter gebracht bij die eeuwige gelukzaligheid? Of heeft het ons een jaar dichter gebracht bij de eeuwige rampzaligheid? Een huis van eeuwige nacht en buitenste duisternis. Of mag het zo zijn waar de tekst van spreekt? Aldaar zal geen nacht zijn. Dat onze heerlijke toekomst mag zijn. Die troost waar de belijdenis van spreekt om God eeuwig te loven en te prijzen. We gaan er met Gods hulp een ogenblik over nadenken. Aan de hand van die enkele woorden uit Openbaringen 21, die ook in Openbaringen 22 terugkomen. Aldaar zal geen nacht zijn. We letten op drie gedachten. De nacht van zonde, die zal daar niet meer zijn. Geen nacht van zonde. Ook geen nacht van lijden als gevolg van de zonde. En geen nacht van dood. Al daar zal geen nacht meer zijn. Geen nacht van zonde, geen nacht van lijden en geen nacht van dood. Het zijn maar enkele woorden, gemeente, die we als tekst hebben gekozen en waar we samen over nadenken, maar het zijn wel hele troostvolle woorden. Die ook staan in een heel troostvol hoofdstuk. De troost van het eeuwige leven. Een troost midden in een wereld vol van dood, van bloedvergieten, van ziekte, van zorgen en van ellende. Een nacht die zich uitgestrekt heeft over de wereld sinds Genesis 3, de zondeval. En we hebben er gisteravond, gemeente, van gehoord dat datgene wat wij meemaken nog maar een beginsel der smarten is. Er volgt nog een nieuwe nacht. Het is morgen geworden, zo zegt de profeet in Jesaja 21, en nog is het nacht. Maar als we met geschonken geloofsogen eens mogen zien, dan bewaart ons dat voor pessimisme en voor moedeloosheid. Want wat wij nu meemaken, datgene wat wij zien met onze natuurlijke ogen, dat is niet het einde. Dat is niet de finale van alles. Nee, er wacht een heerlijke morgenstond voor allen die door wedergeboorte, bekering en geloof aan de Heer Jezus Christus zijn verbonden. Allen die wedergeboren zijn tot een levende hoop, hen wacht een erfenis, een onverwelkelijke en een onverderfelijke erfenis die in de hemel bewaard wordt. En als je daar eens oog voor mag krijgen, met dat geloof dat door de Heere geschonken en gewerkt is, dan mag dat zo'n grote troost zijn. Dan mag dat zo'n tegenwicht bieden tegen alles wat een mens op deze aarde zo naar beneden kan drukken. Johannes zag, zo hebben we gelezen, staat in hoofdstuk 21 een aantal keren. En ik zag, zo begint hij in vers 1 te zeggen en ook in vers 22, en ik zag. Johannes is op Patmos, zo weten we. Dat eiland daar midden in de zee, eigenlijk niet meer dan een kale rots. Hij is verbannen onder de vervolging, onder leiding van keizer Domitianus. Hij was al ver en op hoge leeftijd gekomen, al in de 90. En daar zat hij dan en daar kreeg hij visioenen. Hij kreeg oordeelsvisioenen te zien over die eindtijd, over de tijd dat de wereld zou gaan vergaan. En dat Christus zou wederkomen op de wolken des hemels. Hij kreeg ook troostvisioenen te zien. Waarvan dit visioen, dit gezicht er één van is. En ik zag. En dan volgt dat troostvisioen uit hoofdstuk 21 en 22. Er zijn niet veel mensen, gemeente, in deze wereld die zo mogen zien. De meeste mensen kijken met hun lichamelijke ogen naar wat dit aardse leven ons laat zien en zien alleen de dingen van de tijd en alleen de dingen van het hier en nu. En dan is dit leven, bij alle goede en mooie dingen die er toch zijn, een leven dat in de duisternis wordt doorgebracht. De duisternis van de ziekte en de zonde, de dood en alles wat daaruit voortkomt. En als je nou aan een mens uit de wereld vraagt, en wat is nou je houvast te midden van die werkelijkheid, te midden van de dingen die je elke dag hoort en leest en beleeft, de vele rampen die er gebeuren, de oorlogen die gestreden worden en waar maar geen einde aan lijkt te komen in de Oekraïne en in Rusland, het bloedvergieten in Gaza, in Israël, in Libanon, Syrië. Wat is nou je houvast? Ook in de andere dingen die we meemaken, de ongelukken die er gebeuren. We horen van de vele, vele doden die er vallen. In Zuid-Korea, Afghanistan, Kazachstan, die vliegtuigongelukken. Maar ook in de afgelopen nacht weer. En gisteren ongelukken, ook door middel van het vuurwerk. Waardoor mensen het leven verliezen. De ziekte, noemt u maar op, alles wat er gebeurt in het leven. Nou, dan zijn mensen geneigd om troost te zoeken in dit leven. Pluk de dag, geniet maar van dat leven. Probeer eruit te halen wat erin zit. En vandaar dat je zeker aan het einde van het jaar, als je tenminste zo'n seculiere krant eens leest, dan word je overspoeld met allerlei advertenties over allerlei soorten loterijen en verhalen van mensen die zo'n lot hebben gewonnen. Die willen ons aandrijven om ook zo'n lot te kopen, want wie weet. Maar dat valt natuurlijk allemaal tegen, want de kans is zo ontzettend klein. En eigenlijk is dat het enige waar de mens zich dan een beetje mee op de been houdt. Maar als je dan vraagt, maar wat is nou je verwachting? Wat is nou je houvast? Heb je nou een uitzicht? Heb je een uitzicht na dit leven? Verwacht je dat er leven is na de dood? Dan zeggen de mensen met een hele grote mand, ach nee, natuurlijk niet, want met de dood is alles afgelopen. Dood is dood en dit leven is alles wat er is. Maar niemand gelooft dat natuurlijk. Want de mens heeft een ingeschapen godskennis. En met die ingeschapen godskennis is er zoveel bijgeloven, zijn er zoveel gedachten over wat een mens na dit leven zal zijn. Maar het is nergens op gegrond. Maar gemeente, nu diezelfde vraag aan mijzelf. Want ik preek altijd als eerste tot mijzelf. Wat is mijn houvast? Wat is mijn troost? En mag ik die vraag ook aan u stellen? En aan jullie? Aan het begin van dit nieuwe jaar. Wat is nou je houvast? Heb je een uitzicht? In het licht dus van die onafwendbare en onontkoombare dood die op ons afkomt. En mag u, mag ik, mag jij dan getuigen, te midden van alles wat ons verdriet geeft, te midden van alles wat ons benauwen kan, maar ik ben niet meer van mezelf. Ik ben het eigendom van de Heer Jezus Christus en Hij heeft mij gekocht met zijn dierbare bloed. En Hij bewaart mij op zo'n manier dat er geen haar van mijn hoofd vallen kan zonder de wil van mijn hemelse Vader. Die enige troost waar onze belijdenis mee begint. Mag dat ons houvast zijn. Dat uitzicht, gemeente, dat mag hier in Openbaring 21 en 22 worden verkondigd. Johannes heeft het gezien. Ik zag geen tempel in dezelfde, zo begint hij in vers 22, dat gedeelte waar we begonnen zijn. Hij heeft het daarover het nieuwe Jeruzalem en wij begrijpen dat is allemaal beeldspraak. Als het gaat over die eeuwige toekomst, als het gaat over de eeuwige heerlijkheid en ook over de eeuwige rampzaligheid, dan gebruikt de schrift vaak beeldtaal om ons enigszins daar een soort van voorstelling van te geven wat dat is. Nou, hier wordt de eeuwige heerlijkheid, de toestand van de gezaligden, vergeleken met het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel nederdaalt. En dat roept het beeld op van die oude stad Jeruzalem, waaromheen een grote muur was gebouwd. We hebben gisteravond ook dat beeld gebruikt bij dat overdenken van de beeldspraak van de wachter die op de muren staat, op de wachttorens. Nou, dat is ook datzelfde beeld. En in die muren, daar zijn ook poorten gemaakt. En wat wordt er nou van die muren gezegd met die poorten? In en haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, aan het einde van de dag, zo betekent dat. Want al daar zal geen nacht zijn. En inmiddels hebben we natuurlijk wel begrepen wat de Bijbel ermee bedoelt met dat beeld van de nacht, van de duisternis. De nacht, dat is het beeld van de vrees, van de angst. En zeker als we dat nog even in die context van die stad proberen te verplaatsen in de nacht. Dat is de nacht van de misdaad. Dat is de nacht van de roofdieren. De poorten moeten gesloten worden om dat allemaal buiten die stad te houden. De poorten die gaan 's nachts dicht aan het einde van de dag. De nacht. Jongens en meisjes, dan ben je toch vaak bang. Tenminste, zeker als je wat van die geluiden hoort die je niet kan thuisbrengen. Je kunt wel eens wat horen buiten het huis. En dat je denkt, wat zou dat zijn? En je denkt, ik ga er niet uit, ik doe de deur op slot. En ik blijf in mijn bed liggen. En als je dan 's ochtends wakker wordt, dan kun je zomaar zien soms wat dat was, dat dat geluid veroorzaakt en dat je denkt, nou ben ik daar nou bang voor geweest. Maar omdat je het niet zag, omdat je het niet kon zien, omdat het nacht was, maakt alles wat je niet kan thuisbrengen, dat maakt je bang. En heel vaak dus om niks. Ik moest ook even denken aan blinde mensen, gemeenten die dus altijd in het donker zitten. En die ook hun geluiden horen, en natuurlijk zijn er vele geluiden die ze inmiddels kennen, die ze thuis kunnen brengen, maar er zullen ook wel eens geluiden zijn die ze niet kunnen thuisbrengen. Dat geeft denk ik toch veel onrust in zo'n hart. Want het is altijd donker. En zo is het, gemeente, als wij dus in de nacht zijn, dat we niks kunnen zien. En dan is het dan echt zo'n nacht als in het Oude Oosten, waarin je geen hand voor ogen zag. Maar al daar zal geen nacht zijn. Zo zegt Johannes. Zo heeft hij gezien met geloofsogen. Zo heeft hij gezien in dat troostvisioen. Al daar niet. En dat schept dus die tegenstelling. Hier is die nacht er wel. De nacht van de dood. De nacht van de zonde, de nacht van het lijden, de nacht van de zorgen. De nacht die gevallen is over die heerlijke schepping toen de mens de bron van het leven en de bron van het licht de rug heeft toegekeerd en de koning van de nacht, de vorst der duisternis, heeft gevolgd. Sindsdien is er die nacht, is er die duisternis, is er die donkerheid. En gemeente, daar moeten wij aan ontdekt worden. Daar moet God ons aan ontdekken, anders hebben we er geen erg in dat het nacht is. Dan zijn we daar inmiddels zo aan gewend geraakt, dan is dat ons zo vertrouwd, die nacht van de zonde. Dan kunnen we die duisternis van de nacht soms wel eens liever hebben dan het licht. Omdat ons hart zo duister en zo vleeselijk en zo zondig is, dan trekt dat naar de duisternis van de zonde toe. Maar als we eraan ontdekt worden, als de Heere ons ontdekt aan die duisternis, en weten we nou wat dat is, kennen we dat, dat we er gewaar worden dat we in de duisternis zijn. Is die vraag al in ons hart gaan leven waar we gisteravond bij hebben nagedacht? Wachter, wat is er van de nacht? Hoe lang nog zal die nacht duren? Wanneer zal die morgen nu aankomen? Als God je dat door zijn Heilige Geest aan gaat ontdekken, gemeente, dan hoor ik zo'n mens in die nacht kermen. Ik ben door uw wet te schenden, krom van lenden, vol van druk en benauwd van hart. Zo vaak hoor je dat in de psalmen terug, gemeente, dat mensen last krijgen van die zonde, van die duisternis, van die donkerheid die als een deken over ze heen ligt. Maar dat zal daar dus niet meer zijn. Al daar zal geen nacht meer zijn. Want in haar, zo zegt vers 27, zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugens spreekt. Dat zal daar niet meer inkomen, want er is geen nacht, het is alles licht. En waar licht is, daar is geen misdaad. Althans, dat is het beeld wat hier geschetst wordt. Daar is niet iets wat ontreinigt, want dat zijn de dingen die nou juist in die nacht van de zonde plaatsvinden. Maar in die stad, gemeente, waar licht is, daar zal die oude slang niet meer zijn. Want zijn kop is vermorzeld. Daar zal de wereld en haar begeerlijkheid niet meer gevonden worden. Daar zal de zonde voorgoed zijn weggedragen en weggedaan. En wat zal dat toch zijn? Nooit meer de Heere bedroeven. Nooit meer zijn geest uitblussen. Nooit meer struikelen. Nooit meer vallen in de zonde. Maar altijd God bedoelen. Altijd God kennen en groot maken, hem dienen, mijn hart altijd aan de Heere toewijden. Geen David zal daar ooit nog hoeven te zeggen, gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. En geen verloren zoon zal daar ooit hoeven te belijden, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En Petrus zal niet meer hoeven te zeggen, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En Paulus zal nooit meer klagen, ik ellendig mens, wie zal mij toch verlossen uit het lichaam deze doods? Dat is daar allemaal weg. En wat is het geheim, gemeente, hoe komt dat nou dat daar geen nacht meer zal zijn? Wel, daar brandt een licht. De stad behoeft de zon en de maan niet, dat ze in dezelfde schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het lam is haar kaars. Het lam. En dat staat er met opzet zo, gemeente. Er staat niet dat de Zoon van God zijn licht zal verschijnen, zal laten schijnen, of de Zoon des mensen, of de zaligmaker, of de heiland. Maar hier staat heel bewust het lam. Waar ook Johannes de apostel in zijn evangelie zo heerlijk van schrijft. Het lam van God. dat de nacht van de zonde en de schuld heeft weggedragen. Het Lam van God, dat zijn bloed heeft vergoten, dat het offer heeft gebracht. Om zo die eeuwige nacht weg te doen. Dat Lam waar Johannes in zijn evangelie zo heerlijk van heeft gesproken. Wat hij heeft horen spreken uit de mond van Johannes de Doper. Johannes de evangelist schrijft het. Hoe Johannes de Doper mocht getuigen. Zie het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegdraagt. En ze hebben gezien. En wat is dat geweest toen die eerste stralen van die kaars van dat Lam in de wedergeboorte gingen schijnen. Wat is dat geweest in het hart bijvoorbeeld van een Simon Petrus. Die met geloofsogen mocht zien op het Lam Gods. Hij is het nooit vergeten. Zo lezen we ook in Johannes 1. Toen zijn broeder Andreas hem bracht en hem leidde tot Jezus. Hij leidde hem tot Jezus. En zo schrijft Johannes. Het was omtrent de 10e uur. Dat eerste moment, dat heilige uur, dat de geloofsogen geschonken worden en dat je mag zien met ogen des geloofs. Als die kaars gaat branden in je leven, als die eerste stralen vallen in dat duistere hart, dan verdwijnen in de gemeente alle kunstlichtjes. Waar de mens zich mee op de been houdt, ook in dit donkere, duistere leven. In ons dagelijkse leven is dat natuurlijk fijn. Jongens en meisjes, dat als het nacht wordt, avond wordt, zeker in deze wintertijd, dat je dan kunstlichtjes hebt. Je hoeft de knop maar om te draaien en het is licht. Maar de elektriciteit kan natuurlijk uitvallen, de batterijen kunnen op zijn, maar dan hebben we altijd nog onze kaarsjes. En in het dagelijkse leven is dat natuurlijk een zegen, maar in het geestelijke gemeente is dat een grote verleiding. Dat we ons kunstlicht hebben. De surrogaat troost die we halen uit allerlei dingen in het dagelijkse leven of ook in onze godsdienst. Dat we onszelf een beetje op de been houden bij dat kunstlicht. Maar wat een zegen gemeente als God al onze kaarsjes ook nog eens uitblaast. En al ons kunstlicht eens uitdoet. En dat gebeurt in het leven van Gods volk. Dat gaat hij doen. Al dat kunstlicht uitdoen. En dan hoor je een mens in die duisternis klagen. Verberg uw oog nog van mijn bedreven kwaad. Waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden. En verlos mij van mijn gruweldaad. En dat doet de Heere gemeente. Al die kaarsjes, al dat kunstlicht uitblazen. Om zo plaats te maken voor deze kaars met een hoofdletter. Voor het licht van het Lam. En dat Lam, dat draagt alle zonde en alle schuld uit het leven van de zijnen weg. Van allen die door het geloof op hem mogen zien. En dan begint er iets van die troost te leven in het hart. Die troost uit zondag 1, maar ook die troost uit zondag 22. Nou, dan had ik het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoeld. Want als dat Lam zijn stralen gaat afgeven in het hart, gemeente, dan kan dat niet anders of dan wekt dat blijdschap in het hart. Dan wekt dat hoop, dan wekt dat uitzicht. En dan mag Johannes hier in die beeldtaal, in die taal die niet zo heel makkelijk is, met allerlei beeldspraak duidelijk maken. Ja, allereerst wat er allemaal niet meer zal zijn. Er zal geen rouw meer zijn, er zal geen dood meer zijn. Al die dingen, die eerste dingen zullen naar de achtergrond verdwenen zijn. En wat het dan wel is, dat is allemaal met allerlei voorbeelden, zodat wij ons enigszins kunnen voorstellen hoe dat ongeveer zal zijn. Maar gemeente, we weten er eigenlijk nauwelijks iets van. Ik las van de week in een boek over de tafelgesprekken van Maarten Luther zo'n mooie uitdrukking. Die Luther die kan soms zo ineens zo'n we zeggen tegenwoordig, zo'n eye-opener geven. Hij zegt over het eeuwige leven: wij weten net zo weinig van het eeuwige leven als dat een kind in de baarmoeder, in de moederschoot, iets weet van het leven na de geboorte. Een kind in de moederschoot weet net zo weinig van het leven na de geboorte als dat godskinderen, als dat mensen kunnen weten wat het eeuwige leven zal zijn. In ieder geval dit: er zal geen nacht meer zijn. Geen nacht van de zonde. Maar ook geen nacht van het lijden als gevolg van die zonde. En nogmaals, wie zal het kunnen opsommen, gemeente? Al die ellende in het wereldgebeuren. De rouw die er is bij de moeders over hun gesneuvelde zonen. De rouw, het verdriet na al die ongelukken. De trauma's die de kinderen oplopen in al die oorlogsgebieden. Alles wat er plaatsvindt, alles wat er gebeurt als gevolg van de zonde. Wat een verdriet. Wat een smart. Ook in ons eigen kleine leven. Lijden en ook strijden. Alle twist en alle tweedracht. Dat zal daar niet meer zijn. Er zal daar geen familieveten meer zijn. Er zal geen broedertwist meer zijn. Er zal geen strijd meer zijn tussen kerkmensen. Er zullen geen theologische geschillen meer zijn die kerkmuren oprichten. Dat zal allemaal verdwenen zijn. Waar twist en wrok verdwijnt, alles zal door de vrede bloeien. Geen taal of geen grens of geen cultuur of geen kleur zal daar ooit meer scheiding brengen tussen mensen. Er zal geen lijden, er zal geen strijden meer zijn. Wat kan een mens daar toch naar uitzien? Wat is dat volk dat dit lam mag kennen toch gelukkig? Wat heeft dat volk in Christus toch alles. In Christus. Het leven is Christus en is uit Christus. Dat lam dat de zonde weggedragen heeft en ook de gevolgen van de zonde gedragen heeft. Dat is de hemel. Christus te kennen. Haal Christus uit de hemel, zo zegt Rutherford, en er is geen hemel meer. Christus te kennen. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden heeft. En dat te kennen, gemeente, dat geeft al zoveel troost. Dat geeft houvast, dat geeft uitzicht. Als er iets van die eeuwige vreugde in mijn hart mag vallen. Die hoop moet al ons leed verzachten. De psalm zegt: in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Kent u hem, gemeente? Kent u hem? Daar gaat het om. Hij is de enige troost in leven en sterven. Midden in het lijden. De enige troost ook als de dood ons bij ons aan gaat kloppen. Wat een troost is dat als je op een ziekbed mag liggen. Ik sprak erover met de oude dominee Tanis een enkele dag voor zijn dood. En we hadden het erover dat in dat lijden en op een ziekbed, dat daar de voetstappen van Christus liggen. En hij zei: en waar de voetstappen van Christus liggen, daar kan het volk van Christus ook zijn. En hij mocht er naar uitzien. Nog enige weinige stappen, nog een paar uurtjes. En dan ben ik thuis. En het was zijn verlangen om op die hemelvaartsdag 2024 te mogen heen gaan. En hij mocht zijn verlangen vervuld zien. Zijn uitzien was om bij hem te zijn. Bij dat lam dat zijn licht verspreidt, om eeuwig in dat licht van Gods vriendelijk aangezicht te mogen leven. Waar geen rouw meer zal zijn, waar geen dood meer zal zijn, waar geen zonde en geen duivel ooit een mens nog kan bedroeven en kan plagen. Geen dood. Ook die nacht, die zal verdwenen zijn. En dat is het derde. Al daar zal geen nacht zijn. Geen nacht van zonde, geen nacht van lijden en ook geen nacht van de dood. In vers 4 van hoofdstuk 21 zegt Johannes dat al. God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog gekrijt. En gekrijt, jongens en meisjes, dat betekent het jammeren, het klagen vanwege de rouw. Er zal geen moeite meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. We kunnen het ons nauwelijks voorstellen, maar die dood, die is daar teniet gedaan. Die zal daar niet meer zijn. Is verslonden tot overwinning. Dat wil zeggen, het lam heeft de overwinning over die dood behaald. Dat lam is verrezen uit de dood. Is opgestaan en heeft zijn volk in die opstanding meegenomen om in die eeuwige heerlijkheid te mogen ervaren. De nacht van de dood zal nooit en nimmer meer terugkeren. Hier is hij nog wel. En hij gaat tot alle mensen door. Er zijn de begraafplaatsen. En daar zie je de vele, vele grafstenen. En als je de leeftijden daarop ziet, dan kom je daar inderdaad oude mensen tegen. Maar er zijn ook vele grafjes gedolven voor de kinderen. En ook wij hebben onze verliezen geleden. We hebben gisteravond 15 namen gelezen, 16 met onze oudherder en leraar erbij. Maar de tientallen meldingen die de pastorie, de kerkenraad bereikten van mensen, van gemeenteleden die uit hun familie, uit hun gezinskring mensen verloren. En al die namen, gemeente, toen ik ze gisteravond voorlas, elke naam brengt zoveel herinneringen naar boven. De gesprekken die er soms maandenlang gevoerd zijn tijdens het ziekbed. De herinneringen die er zijn aan de mensen die ooit een plek hebben gehad in de gemeente, in het gezin, in het huwelijk en er niet meer zijn. Wat een verdriet, wat een rouw, wat een smart. Maar God, zo staat er hier te lezen, zal alle tranen van de ogen afwissen. En hij doet dat, zo zegt Rutherford in die preek over deze tekst, met een zachte doek. Er zal geen dood meer zijn, er zal geen rouw meer zijn. Die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. En nogmaals, gemeente, die dringende vraag: mag u nou dit lam kennen? Want daar gaat het echt om. Het loopt er niet over dat wij trouwe kerkmensen zijn, dat is goed. En dat we proberen om naar de schrift te leven, dat is goed. En dat we allerlei dingen doen. Maar het gaat er maar om: kennen wij dit lam? Deze Bijbel die hier voor ons ligt, die zegt het toch. En ik zei het gisteren ook al, geloof ik. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Hem te kennen, dat is het leven. Maar hem niet te kennen, wat je dan ook mag kennen of denkt te kennen, dat is het leven niet. We hebben dat leven nodig uit die borg. Uit hem is immers de wedergeboorte. Door de Geest gewerkt. Door de wedergeboorte, door de levendmaking, omdat Christus, de Zoon Gods, tot doden zegt: hoort, sta op gij die slaapt en staat op uit de doden. Doden zullen horen de stem des Zoons Gods. En zij zullen de geloofsogen krijgen om te zien op dat lam. Dat hen verbindt aan hem en aan al zijn weldaden. God die de koorden van liefde onder het leven trekt, die trekt ze altijd tot zijn zoon. Hem te kennen. Trekkende liefdekoren. Die verbinden aan het lam van God. Zijn liefde te ervaren, uitgestort in het hart. Dat is een liefde, zo zegt het Hooglied, die sterker is dan de dood en die harder is dan het graf. Zijn kolen vuurs, vlammen van de heerlijkheid Gods. Mogen wij dat nou kennen? Want het is van 2-in-1 gemeente. In dit gedeelte, dan wordt aan de ene kant dat uitzicht en dat houvast van de kerk des Heren beschreven. Maar er is nog een andere categorie mensen. En die wordt ook in hoofdstuk 21 en ook in hoofdstuk 22 beschreven. Mensen die niet in die eeuwige heerlijkheid komen. Maar mensen die buiten moeten blijven, die buitenste duisternis. Gemeente, wat zijn dat voor mensen? Zijn dat zielige mensen? Voor wie God zo hard is geweest dat hij ze niet heeft verkoren tot de zaligheid. En die er daarom ook niks aan kunnen doen dat ze verloren gaan. Gemeente, zo spreekt de Bijbel niet. En we belijden van harte een eeuwige verkiezing tot zaligheid, maar op deze wijze wordt er niet gesproken over de verkiezing. Alsof God de schuld zou zijn in het verloren gaan van mensen. Laten we nooit met ons verdorven en bekrompen verstand zo over de verkiezing gaan redeneren. En heimelijk de schuld bij die heilige en heerlijke en liefdevolle en getrouwe God leggen. Gij hebt niet gewild, wordt herhaaldelijk in de schrift gezegd, tegen het onwillige Jeruzalem en tegen de volkeren die met hun ingeschapen godskennis in ongerechtigheid en bijgeloof een weg hebben gezocht, opdat ze niet te verontschuldigen zouden zijn. Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. En het wordt hier, gemeente, in hoofdstuk 21 op een aantal manieren gezegd. Het gaat in vers 8 over de vreesachtigen. Daarmee wordt bedoeld, in het Grieks staat er een woord, zoiets als de halfslachtigen. Die hinken op twee gedachten. God wat en de wereld wat. De ongelovigen. De mensen die God niet hebben geloofd, die Gods bedreigingen niet hebben geloofd, daar niet gevreesd voor hebben. De mensen die Gods belofte niet hebben aangegrepen, het niet nodig hebben gehad, God voor een leugenaar hebben gemaakt. Onbedoeld misschien, maar toch, de werkelijkheid is ongelovig. En moet ik nog meer zeggen, de woorden spreken voor zich. Gruwelijken, doodslagers, hoereerders, tovenaars, afgodendienaars, de leugenaars. Hun deel is in de poel die daar brandt van vuur en zilver. De eeuwige nacht, de buitenste duisternis. Gemeente, het is zo aangrijpend. Waar is de reis naartoe? Waar brengt dit jaar ons dichterbij? Bij dat eeuwig huis van duisternis en donkerheid? Of dat eeuwige huis waar geen nacht meer zal zijn, maar waar het lam de kaars zal zijn en waar God in zijn vriendelijk aangezicht vrolijkheid en licht verspreidt. Gemeente, hij maakt ons het levenspad nog bekend. Zoekt de Heere terwijl hij nog te vinden is en roept hem aan terwijl hij nog nabij is. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Ootmoedig danken wij u, Heere, dat we zo dit nieuwe jaar mochten beginnen met de prediking van dat heerlijke vooruitzicht dat weggelegd is voor een ieder die door geloof en bekering verbonden is aan dat lam, als vrucht van de geboorte die uit u gegeven wordt. En Heere, dat wilt u nu allemaal door uw geest schenken. Het zijn geen zaken die bij ons gevonden worden, die ook van ons verwacht worden, maar u wilt er van de huizen Jacobs om gebeden zijn. En daarom smeken wij u, Heere, het ontbreekt ons aan alles om te geloven, om ons te bekeren. En daarom bidden wij u, zend uw licht en uw waarheid. Zend uw Heilige Geest. O, schonk gij mij de hulp van die Geest. Mocht die mij op mijn paand en leidsman strekken. En bewaar ons, Heere, voor een vasthouden aan de duisternis, ook in het jaar 2025. Bewaar ons voor vreesachtig, halfslachtig te zijn. Bewaar ons voor ongelovig te zijn en gruwelen te doen. En al die zaken die ons schuldig maken voor uw aangezicht en die ons brengen in de eeuwige duisternis. Bekeer ons, Heere, zo zullen we bekeerd zijn. Trek ons, zo zullen we u nalopen. Ga met ons het verdere van deze nieuwjaarsdag. Geleid ons over onveilige wegen. Wil ook aanstaande zondag onze broeder Bor alles schenken wat hij nodig heeft in de verkondiging van uw woord. En ons ook in Rijnsaterwoude gedenken. En breng ons op uw tijd ook weer bijeen. Heere, vergeeft u genadig het zondig en het verkeerde. En verzoen de schuld. Maar bekroon het u met uw zegen en genade. En heb ootmoedig dank, Heere, voor dat heerlijk evangeliewoord. En voor dat uitzicht dat gij geeft, te midden van de nachten van zonde, van lijden en van dood. Aan allen die uw naam ootmoedig vrezen. Dat ze daarin geoefend mogen worden, Heere, en daarbij mogen leven. Blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, uw ingerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheem. 89 vers 1. het uitspreken van de zegen wordt u verzocht om nog even een momentje te gaan zitten. Dan zal om onze gewoonte de toespraak van de ouderling van dienst plaatsvinden. Ontvangt nu met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Geliefde gemeente en dominee, namens de kerkraad willen we elkaar van harte Gods onmisbare zegen toewensen voor het zo pas begonnen jaar. Een jaar waarvan niemand weet wat het ons brengen zal. En ook een jaar waarvan niemand van ons weet of we het wel ten einde brengen zullen. Wat hebben we daarom nodig te mogen weten een God voor ons hart en een borg voor onze schuld te hebben. En daar wil de Heere ons door woord en geest nog onderwijs in geven. Dominee, u mag inmiddels al 3 jaar onze gemeente dienen. Veel komt er op u af. In het achterliggende jaar hebben we 15 keer met elkaar rondom het geopende graf gestaan. En dat vraagt veel van een dominee. Maar de Heere heeft u kracht en gezondheid gegeven voor uw taak in onze grote gemeente. Bezoeken werden gebracht, catechisaties mochten worden gegeven, maar bovenal, iedere zondag mocht het woord nog weer gesproken worden. De bekende Engelse predikant Matthew Henry zei, toen hij predikant werd, "Het is mijn wens deze arbeid te verrichten tot heil van kostbare zielen. Mijn doel is zielen voor Christus te winnen, al moest ik er alle troost van de wereld voor verliezen. Gods eer te bedoelen is mijn hoogste verlangen." Dominee, we bidden dat u met datzelfde doel onze gemeente mag dienen. En daarom wensen we u van harte toe dat de Heere zelf u iedere keer weer zal onderwijzen vanuit zijn heiligdom. Dan krijgt u hemels onderwijs. En dat hebben wij ook nodig. En daar bent u goed mee en daar zijn wij ook goed mee. De Heere geeft u al het nodige. Samen met uw vrouw, Corné en uw gezin. Om, mocht het zijn, tot eer van zijn naam en tot heil van zondaren, uw dienstwerk te doen in onze gemeente. En gemeente, het is een grote zegen dat iedere zondag de deuren van Gods huis nog mogen opengaan. En dat de kandelaar van het woord nog niet is weggenomen. Maar het is ook een grote verantwoordelijkheid. Want wat zal het zijn als van ons gezegd moet worden: ik heb u geroepen, maar gij hebt niet geantwoord. Ik heb tot u gesproken, maar gij hebt niet gehoord. En kom daarom trouw onder de prediking en laat uw plaats niet leeg. Maar voegt u bij de Godgezinden. En ge mocht er Jezus vinden. En dan bedoel ik natuurlijk niet dat wij zo'n godgezinde gemeente zijn. Integendeel. Want we liggen alle verloren in zonde en schuld. Maar we mogen toch nog wel eens vernemen dat de Heere nog onder ons werken wil. Want een wonder toch, mensen, dat de Heere dat nog geeft. En dat hij nog geen volleinding met ons gemaakt heeft. Bid daarom veel voor uw dominee. Bid voordat u naar Gods huis komt. En bid met een uitziend hart, ook als u naar de kerk komt of de Heere die gebeden ook verhoren wil. En of dat er nog een antwoord mag zijn in Gods huis. Een antwoord vanuit het woord, gewerkt door Gods geest. Want de Heere zegt bij monden van Jesaja, en het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal ik antwoorden. En terwijl zij nog spreken, zo zal ik horen. En jullie ook, kinderen, jonge mensen, bid veel om een nieuw hart. Want de Heer heeft zelf in zijn woord gezegd, ik zal uw stenen hart wegnemen en ik zal u een vlezen hart geven. En we hebben zondagavond gehoord van de dominee bij wie we zijn moeten. Bidden is bedelen, zei de dominee. En een bedelaar die gaat niet ergens in een hoekje zitten wachten. Maar hij gaat naar de plek waar iets te krijgen is. En bij de Heere is nou alles te krijgen. Wel nu, een bedelaar heeft nergens recht op. Maar hij moet van het gegeven leven. En de Heere maken ons allen zo'n bedelaar. We willen nu onze dominee toezingen. Psalm 20 vers 1. Dat op uw klacht de hemel scheuren. Dat zich de Heere ontdek. De God van vader Jacob beuren u in een hoog vertrek. Hij doe in gunstrijk welbehagen. Uit Sion's tempels halen. Om u te helpen en te schragen. Zijn zegen neer te dalen. Willen dat staande doen voor zover mogelijk. Het eerste vers van Psalm 20.
Heel hartelijk dank voor alles wat u namens de kerkraad en de gemeente aan goede woorden ook nog hebt gesproken. En ja, het is inderdaad waar, gemeente, wat broeder van de plicht zei. Het doet ook veel met een dominee als je al het werk overziet, ook van het afgelopen jaar. Gisteravond trof het mij toch op verschillende momenten toen ik die lijst met name voorlas van... U mag nog even gaan zitten hoor, want ik zie sommigen gaan zitten. Het zal niet lang duren. Maar toen ik al die namen las van die gemeenteleden die het afgelopen jaar overleden zijn. En omdat ik natuurlijk alweer een paar jaar hier sta, heb ik vele uren met hen doorgebracht ook. Je krijgt er een band mee. En als zo iemand dan overlijdt, dan sterft er ook weer een stukje van jezelf. En dat geldt ook in het pastoraat met alles wat er op een dominee afkomt, waar de gemeente veelal niet van weet, maar wat je toch ook bezighoudt, wat je wel eens uit de slaap houdt. Maar ook dingen die je tegenkomt als het gaat om zonde, om schuld, in jezelf, maar ook in de gemeente. De prediking. Heel vaak dan loop je toch met een schuldgevoel. Daar moet ik nog eens naartoe. Daar ben ik te weinig geweest. En zo blijven we altijd, ja, toch met gebreken lopen. En dat geldt ook voor de prediking. Wij kennen ten dele, zo zegt Paulus en ik moet het ook elke keer maar weer zeggen. Dat ik maar ten dele ken. En dat ik het moet doen met de gaven en de talenten die de Heer mij gegeven heeft. Maar wat een wonder, gemeente, als de Heer dan toch van een onnutte dienstknecht nog wel eens gebruik wil maken. En als hij dan toch nog wel eens iets mag horen van nieuw leven. En dat de Heer nog in genade op mensen neerziet. En daar hoor ik natuurlijk ook niet alles van, dat hoeft ook niet. Maar ik ben wel verblijd als ik het mag horen, dan kan je daar ook wel eens niet van slapen. En dan is het de gunning, gemeente, dat het nou ons allemaal wordt geschonken. Niet zo af en toe maar eens één. Dat is al zo groot. Maar Heere, dat het nou voor ieder van ons zo mag zijn. Dat we in onze zonde, in onze ellende, tot Christus toch ter genezing ons mogen wenden. Dat we dat nieuwe leven uit God mogen ontvangen. Dat dit grote toevoorzicht heeft waar we vanochtend van hebben mogen spreken en ook mogen horen. Al daar zal geen nacht meer zijn. Dan dank ik u voor alle goede woorden en het meeleven ook van de afgelopen tijd ook weer. Met mijn vrouw ook die naast me staat en die mij ook zo vaak herinnert aan de bezoeken die nog gebracht moeten worden. En denk je daarom in het gebed enzovoorts. Dat heb ik ook nodig om aangereikt te krijgen wat we als gemeente ook aan de Heere moeten voorleggen. Wat de Heere zegen u ook in het nieuw begonnen jaar. Samen met al degenen die u lief zijn. In alle zorg, in alle nood. Maar ook in alle voorspoed en zegen. En bovenal met betrekking tot dat ene nodige. De Heere geven dat.